Een goede dag en welkom bij de podcast
over seks.
Hallo allemaal en welkom bij de eerste aflevering van
over seks.
Mijn naam is Josh.
En ik ben Iris.
En wij nemen jullie mee in deze wonderenwereld van
zelfmasturbatie, daten, libido's, piemels en vagina's.
Ja, ja. En we houden het lekker kort. En deze aflevering wordt een heerlijk vluggertje.
Want waarover gaan we het hebben?
Over seks zonder jongeren.
Yay!
Jazeker. Want we hebben eigenlijk niet genoeg seks.
Oeh, ja. Tegenwoordig niet meer, nee. Het is een hele generatie die geen seks meer, weinig seks heeft.
En hoe zit het met jou?
Ik heb niks te klagen, vind ik. Ik moet zeggen, ik ben wel zelf een heel seksueel persoon. Dus ik heb wel een vrij hoog libido daarin. Maar ik word wel in mijn behoeftes voorzien.
Oké. Want hoe vaak denk jij dat je het gemiddeld per jaar doet?
God.
Of per week, als het makkelijker is.
Oké, per weekbasis denk ik 3 keer. Want je hebt ook wel periodes dat je het echt gewoon amper doet. En periodes dat je superveel doet. Dus denk ik gemiddeld per week 3 keer. Nou, hoeveel weken zit er in een jaar?
52, dus 156 keer per jaar.
156 keer per jaar doe ik het.
Ja, dat is wel netjes, want dan zit je toch gemiddeld ongeveer op het driedubbele, denk ik, van het gemiddelde aantal dat in ieder geval Amerikanen seks hebben per jaar.
Want, serieus?
Ja.
Oh, wauw.
Want als je kijkt naar een aantal jaar terug, toen stond het nog op 62 keer per jaar.
Mm-hmm.
En nu is het afgedaald naar 54 keer per jaar.
Maar dat vind ik ook al weinig hoor, 62 keer. Die voel ik me echt zo'n seksverslaafde. Oké.
Okay. Het is eigenlijk wel vreemd als je erover nadenkt, want we zijn steeds toleranter. Ik bedoel, je mag je uiten voor wie je bent, of je nou gay of hetero of alles daartussenin bent.
Mm-hmm.
Casual seks is er steeds meer, bijvoorbeeld met online daten.
True.
Je hoeft maar een telefoon te hebben en je zit vanavond al goed, bij wijze van spreken. En monogamie is eigenlijk steeds minder een probleem, dus
klopt.
Ja, mensen staan er ook voor open als je met andere mensen seks hebt, maar toch is het eigenlijk lager dan ooit het aantal.
Ik had een hoger cijfer verwacht. Ik wist wel dat het was gedaald, maar ik vind het wel heel erg zorgwekkend.
Ja, ja, ik moet zeggen, het valt mij ook flink tegen. Ik haal het gemiddelde omhoog, ben ik bang.
Oh man.
Ja, ik heb natuurlijk wel wat onderzoek gedaan.
Mm-hmm.
Maar wat denk jij dat de grootste reden is waarom er steeds minder mensen, of waarom mensen steeds minder seks hebben, laat ik het zo zeggen?
Ik zit te denken, als ik in mijn omgeving kijk, is het denk ik bindingsangst. Of ook angst om je eigen onzekerheid, wat je eigenlijk van weerhoudt om seks te hebben. En dan doen ze het liever niet. En die onzekerheid ontstaat dan denk ik via social media en de media voornamelijk.
Denk je dat er ook bij speelt dat jongeren pas op een steeds latere leeftijd seks hebben?
Ik denk het, omdat ze worden zich er heel bewust van gemaakt. Van wat seks is en dat de eerste keer misschien ook wel heel speciaal of zo. Het wordt zo erg geromantiseerd en ja, soms ook juist wel niet. Er wordt zoveel over seks gepraat dat jongeren denk ik bijna wijs van spreken bang zijn om het ook echt te gaan doen. I guess. Dat zou mijn redenering zijn.
Oké. Ja, ik kan er op zich wel bij inderdaad. Want eigenlijk waar je ook maar kijkt en wat je ook maar opzoekt, zodra je het internet opstapt, zie je al wel weer dingen over seks.
Ja.
En van de ene kant weten we er steeds meer over, maar van de andere kant is er ook steeds meer valse info of zo. Ik denk bijvoorbeeld dat dat nu steeds meer met... vroeger had je seksuele voorlichting. En dan kon je ook daar, zeg maar... kon dat je eerste bron van informatie zijn. Of misschien een boek in de bibliotheek.
Een komkommer met een condoom. Een biologieklas.
Ja, precies. Alleen ik denk dat het tegenwoordig steeds meer... bijvoorbeeld... dankzij het goed bereikbare porno, zeg maar. Denk ik dat... dat het een beetje van twee kanten speelt. Dat en volwassenen denken van... dat jongeren al veel meer weten dan zij. Omdat alles op internet staat. Ja. Waardoor ze het misschien niet uitleggen. Maar tegelijkertijd jongeren ook een... compleet verkeerd beeld krijgen van seks.
Ja, een niet realistisch beeld inderdaad. Voornamelijk met porno.
Ja, want ik denk... ik denk dat onzekerheid erbij komt kijken. Ik bedoel, als alle voorbeelden... bijvoorbeeld voor een man, maar trouwens ook voor een vrouw... enigszins een... perfect wil ik het niet noemen... maar vooral hele grote penissen... en bij vrouwen grote borsten... en porno-pushes... zijn. Kan ik me voorstellen dat als mensen bij zichzelf kijken... en hun lichaam er anders uitziet... dat ze bang zijn dat hun lichaam raar is... of minder mooi in ieder geval.
Yeah.
En daarbij... als je een beetje kijkt naar de hardcore porno categorie, kan ik me voorstellen dat je als vrouw snel wordt afgeschrikt.
Ja, ik kijk zelf ook, misschien wel onbewust om die reden, ook gewoon niet naar porno. Omdat het gewoon zo niet realistisch is met de... het is zo niet, sluit zo niet aan bij de werkelijkheid. Maar als je dat gewoon niet goed van jezelf kan filteren en dan denkt van deze mensen bestaan ook wel, maar ik bedoel, het is ook niet... het is maar een kleine groep mensen die er echt zo perfect uitziet. Maar als je dat voor jezelf niet kan filteren inderdaad... dan snap ik wel dat je heel onzeker ervan wordt.
Ja, maar toch denk ik wel dat... als je kijkt in ieder geval naar de cijfers van masturberende jongeren... dan denk ik dat ook... terwijl steeds meer mensen... ondanks dat je zelf zegt van ik zelf niet... denk ik wel dat er steeds meer mensen zijn die porno kijken. Want bijvoorbeeld, er zijn nu... 2 keer zoveel mannen die porno kijken. Die masturberen. En 3 keer zoveel vrouwen die masturberen.
Wat, heb je een percentage van het aantal vrouwen dat masturbeert?
Ja, die heb ik wel. Het is nog steeds niet heel hoog. Vrouwen is nu ongeveer zo'n 26% die masturbeert. En mannen net... ja, ongeveer het dubbele. Net iets meer als het dubbele. Die zitten op 54%.
Oké. Ik had een hoger aantal verwacht, denk ik. Maar datzelfde als met jaarlijks het hoeveelheid seks per jaar.
Ja, ik denk ook wel dat het iets hoger ligt als dit. Ik denk dat misschien taboe bijvoorbeeld ook wel meespeelt. Dat niet iedereen durft toe te geven. Maar ik had het wel hoger verwacht, inderdaad.
Doe je zelf aan zelfmasturbatie?
Ja, ik zit te denken, ik denk ongeveer toch wel 3 of 4 keer per week. Uit mijn persoonlijke kringen is dat wel minder als andere mannen om me heen.
Ja.
Ik denk dat het gemiddelde bij mannen, zover ik weet, toch om de andere dag of iedere dag zit. Maar dat hangt natuurlijk ook wel weer van af of mensen in een relatie zijn of niet.
Ja, true. Dat is waar.
Maar ik moet ook zeggen, ik kijk zelf ook niet altijd porno bij.
Nee. Soms heb je er ook niet echt behoefte aan of zo. Dat heb ik meer.
Ja, ik denk dat het echt een iets is voor wat voor iedereen anders is.
Ja, zeker waar. Dat is ook zeker waar.
Maar ja, het is wel wat er wel uit blijkt is dus dat, dat mensen hun behoeften toch online vervullen dankzij porno en zelfmasturbatie.
Dus er gebeurt meer online en minder offline.
Ja, het is echt... mensen gaan gewoon letterlijk minder de straat op voor hun behoefte aan seks.
Ja.
Het is niet alleen negatief. Bijvoorbeeld... zwangerschap onder tieners in Amerika is afhankelijk van de staat, tussen de 7 en de 13% gedaald.
Oké, dat is best wel een flinke daling.
Ja, en dat was echt afhankelijk, dat hebben ze gemeten aan de hand van hoe internet uitgerold werd over die, elkaar op het internet werd uitgerold over die staat. Dus dat is echt wel grappig om, om te zien.
Oké.
Maar ja, samen met internet is natuurlijk ook social media in opkomst gekomen. En wat ook uit andere onderzoeken en wat op zich wel redelijk bekend is, is dat mensen dankzij social media last krijgen van angstproblemen en depressie.
Ja.
En dat verhoogt je libido natuurlijk ook niet.
Nee, dat doet het niet ten goede inderdaad.
Nee.
Maar lijkt ook dat je heel bewust dan wordt van je lichaam en je aanwezigheid of zo. Dat je daardoor je minder snel laat gaan.
Ja, maar dat. Maar ik heb ook wel eens gehad dat als ik gewoon niet lekker in mijn vel zit, bijvoorbeeld, dat het gewoon allemaal niet ja, werkt.
True. Dat is ook zo.
Dus over niet werken gesproken, heb jij daar wel eens last van gehad?
Van dat je, als je niet lekker in je vel zit, dat je geen zin hebt?
Of? Ja, bijvoorbeeld. Of dat het gewoon allemaal niet...
Ik heb wel een tijdje gehad, maar dat was, ik zat op bepaalde medicatie, een soort van antidepressiva, dat klinkt meteen weer zo heftig, maar omdat ik een periode best wel somber was geweest. En daar heb ik ongeveer, denk ik, 2-3 jaar aan gezeten. En in die periode van 2-3 jaar merkte ik ook gewoon dat mijn hele libido en mijn hele seksuele, ervaring eigenlijk veranderen, want die medicijnen onderdrukten dus ook je libido eigenlijk en hoe je lichaam erop werkte. Dus ik ervaarde ook gewoon opeens de andere kant van seks, ook dat het ook niet chill kan zijn, dat het allemaal niet meewerkt. En ik ben nu ik er van af ben ik wel echt heel weer blij dat weer gewoon doet wat het moet doen.
Ja, snap ik. Ja, je bent er echt ook zeker verreweg niet de enigste in.
Mm-hmm.
Want het is namelijk ook uit onderzoek gebleken dat gewoon maar liefst 30% van de vrouwen, dus dat is gewoon bijna een derde van alle vrouwen, die heeft gezegd dat hun laatste seksuele ervaring pijnlijk was. Dus ook niet eens dat ze ooit een pijnlijke ervaring hebben gehad, mm-hmm. maar gewoon hun meest recente ervaring was pijnlijk.
Ja, dat is echt heftig.
Het grote nadeel dat ervan is dat ook een merendeel daarvan gezegd heeft er niet met een partner of anderen erover te praten. Waardoor gewoon er nu een hele groep mensen is die pijn en ongemak associeert met seks en denkt dat het er gewoon bij hoort.
Maar dat vind ik dan... Ik snap het wel, maar toch denk ik dan toch van... Waarom praat je er niet over met je partner? Ik bedoel, je bent toch een soort van connectie met elkaar aangegaan. En dan mag ik toch hopen dat je eerlijk naar elkaar kan zijn.
Ja, en ik denk dat het in een gezonde relatie ook wel zo zou zijn. Maar toch...
Ja,
toch is het zo niet. Het is bijvoorbeeld ook dat... Gewoon 7 van 10 redenen dat mensen uit elkaar gaan. Of dat mensen gaan scheiden.
Mm-hmm.
Is gewoon door een tekort aan seks.
Wauw. Dat verbaast me op zich ook niet, dat zo is.
Nee, en het tekort aan seks is dan minder als 1 keer per week ongeveer.
Ja.
En vaak komt dit dan ook gewoon met name doordat mensen niet praten over wat ze wel en niet lekker vinden. Waardoor ze dus gewoon niet aan hun behoeftes komen te voldoen.
Dus eigenlijk is het gewoon een gebrek aan communicatie ook.
Ja.
Hmm.
En ik denk dat het op zich ook wel iets is wat terugkomt in hookup-culture, om het zo maar te noemen. Dus een beetje Tinder, waar we het eerder over hadden.
Yeah.
Je downloadt de app en 's avonds heb je een one-night stand.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik een one-night stand heb, dan... gooi ik niet op tafel wat ik allemaal wel en niet lekker vind. En ga ik dat niet uitgebreid mee behandelen. Dan is het gewoon, je hebt seks. En gewoon in de meest primitieve en snelle vorm af en toe. Het is een beetje een uitwisseling van, we hebben allebei onze behoeftes gehad.
Mm-hmm.
Nou is het daar
Doei,
de deur.
Je was gezellig. Ja, klopt. Ik heb dat zelf ook wel hoor. ja, je gaat dan ook niet inderdaad heel uitgebreid omschrijven wat je allemaal wil doen en wat je nog een keer zou willen proberen. En ik denk ook wel dat het ook een beetje ligt aan wat voor een vibe je van die andere persoon krijgt. Maar meestal inderdaad met Tinder en zo is het gewoon erin eruit en was gezellig, doei.
True. Toch heb ik alleen dan niet, ik weet niet hoe het met jou zit. Ik voel me dan minder voldaan na seks. Qua behoeftes als bijvoorbeeld in een relatie waarmee ik wel alles bespreek met de ander.
Ja, klopt. Ik ben ongeveer een jaar single geweest en in dat jaar op zich wel wat ervaring opgedaan. En ik zat echt zo op een gegeven moment van ja, what the fuck ben ik eigenlijk nu aan het doen? Van je hebt wel seks, maar je voelt je daarna zo leeg. Omdat je inderdaad gewoon, je hebt geen connectie met die persoon. Dus het is ja, puur lichamelijk en het kan fijn zijn, maar ja, op een gegeven moment dan krijg je. Ik kreeg op een gegeven moment zelf ook gewoon minder zin in. Omdat ik gewoon. De behoefte werd vervuld, maar tegelijkertijd ook echt totaal niet.
Nee, precies. Je emotionele behoefte bleef zwaar
Ja,
achter.
precies. Dat
Ja.
inderdaad.
Ik denk ook dat dat dan voor zorgt. Tenminste, als ik naar mezelf kijk. Ik had dan in het begin een enorme piek. Want nou, ik had die behoefte, die eigenlijk een beetje die emotionele behoefte, maar die bleef onvervuld. Waardoor ik in het begin heel veel van dat soort dates had. Want ik wilde die behoefte vervullen. Maar wanneer ik eigenlijk na een paar keer tot de conclusie kwam dat die vervulling niet kwam, ja, had ik al wel vrij snel zoiets van, ja, er was een behoefte eigenlijk die viel weg. Waardoor, ja, waardoor ik inderdaad, als het dan zo was doorgegaan, denk ik ook bij die het gemiddelde zou komen van 50 keer seks per jaar. Want
Denk ik wel dat je er op een gegeven moment een soort van aan wenst.
ja.
Denk ik. Het is gewoon ook gewenning. Ik had ook zoiets van in het begin, qua gewoon one night stands en zo, had ik de eerste keer voelde ik me ook super leeg en zo. En dacht ik van, is dit het? En tegelijkertijd gaat het dan de volgende keer ook wel weer makkelijker. Het is heel tegenstrijdig. Van je voelt je er kutter door, maar het gaat ook weer makkelijker. Ik weet niet zo goed hoe ik het kan omschrijven. Het is denk ik zelf een beetje als zoenen of zo. De eerste zoen wordt helemaal opgeblazen. En zo van, oh, die moet perfect zijn. En als je eenmaal een paar keer hebt gezoend, dan zoen je ook gewoon een keer in een club. Of dan maak. Ja, snap je wel een beetje.
Het klinkt een beetje vergelijkbaar eigenlijk met drugsgebruik. Ik
Ja, daar kun je het ook mee
bedoel,
vergelijken.
wat ze zeggen ook als je junkies hoort praten over crack, dan zeggen ze ja, de eerste keer het was het meest geweldige wat ze ooit hadden meegemaakt. En de tweede keer was ook nog wel chill. Maar uiteindelijk komen ze op een punt dat ze het nodig hebben om te functioneren, maar echt lol beleven ze dan niet meer aan.
Shit, het gaat wel echt diep, maar ja, ik denk het wel.
Het is best vergelijkbaar, denk ik.
Ja, I guess so. Maar ja, natuurlijk is het dan wel als je een partner krijgt of zo, echt een heel leuk iemand ontmoet en het daarmee deelt, dan is het wel anders natuurlijk.
Ja, maar dan is het inderdaad anders, want dan. Nee, ik ben best wel geaccepteerd met mijn eigen behoeftes en zo. En ik zou in een relatie deel ik die dan ook. En ik denk dat vanaf het moment dat je dus gewoon open kunt zijn over wat je zelf fijn vindt en waar je behoefte aan hebt en wat je wil proberen en wat je fantasieën zijn. En de andere persoon die accepteert je daarom, dan. Ja, ik denk dat daar een beetje het bevestigende gevoel in zit dat je je ook geliefd voelt.
Ja, dat is gewoon heel fijn. En ook belangrijk, inderdaad. Ik denk ook wel, als je op seksueel niveau ook niet klikt met de andere persoon, dan zo van. Ik denk dat mensen ook vaak onderschatten wat voor een belangrijk onderdeel seks is van een relatie.
Ja, ik bedoel, dat zegt dat percentage maar, hè, van dat
Ja.
7 van de 10 relaties die uitgaan vanwege tekort aan seks.
Dat is
Dat
wel.
zegt.
Het wordt echt onderschat ook. Dat is heftig.
Maar voor de fase voor die voor de relatie komt, het daten. Nou, we hebben nou best wel veel over online daten gehad. Hoe regel jij je dates? Of hoe word jij op dates geregeld als jij zelf niet de persoon bent die het zoekt?
Nou, ik ben best wel een persoon, een vrouw die van innovatief, ja, zeg maar, ik ben meestal de persoon die zelf ook naar een man toe stapt, omdat ik dat gewoon heel leuk vind om te doen. Daardoor kan het soms een beetje intimiderend overkomen. Maar ik vind het gewoon hartstikke leuk. Dus ik heb verschillende methodes gehad. Nou, methodes klinkt zo heftig.
Je bent geen hertje die zich op laat jagen.
Precies, ik ben de jager. Soms bijvoorbeeld ook wel via Tinder. Maar dat was meer van als ik me een beetje verveelde, een beetje doorzotte. Een beetje vleeskeuring, weet je wel. Iedereen doet dat wel.
Ja.
Gewoon oppervlakkig naar mensen kijken. En als iemand zo leuk leek, dan gewoon een beetje mee flirten en dan een keer afspreken. Maar het meeste eigenlijk wel gewoon in het echt. Gewoon in een kroeg, tijdens een festival, op evenement, via vrienden.
En hoe zou je erop reageren als iemand bijvoorbeeld terwijl je staat te wachten op de bus of zo, of op station, op je af zou stappen en zou zeggen van, hey, je ziet er leuk uit, wil je eens een keer iets gaan drinken?
Het ligt aan verschillende factoren. Het ligt er heel erg aan in wat voor mood ben ik zelf. Stel je voor, ik ben net wakker, ik heb mijn koptelefoon op en ik heb nog niet ontbeten, dan kan je het best niet tegen mij gaan praten. Ligt er ook aan hoe de vibe van die andere persoon is. Als die oprecht als een spontane jongen overkomt, dan denk ik, yeah, sure, weet je wel. En ook een beetje van hoe die, ja, ik bedoel, ik kan wel net doen alsof het niet oppervlakkig is, maar ook gewoon hoe diegene eruit ziet. Ik moet me wel aangetrokken voelen tot je. Dus stel je voor, ik ben in een vrolijke bui. Hij komt spontaan en oprecht over. En hij ziet er ook nog eens leuk uit. Dan zeg ik wel ja. Dat vind ik wel tof.
Oké, nou ja, het is op zich best een lijst. Maar stel hij zou er niet aan voldoen. Vind je het dan ongepast of eng? Of hoe ervaar je het dan?
Nee, dan zeg ik gewoon nee, sorry. Ik heb geen interesse. Of dan zeg ik dat ik een relatie heb. Of dat ik er dus geen behoefte aan heb. En als hij dan wegloopt, dan denk ik, prima, weet je wel, sure. En als hij dan nog blijft plakken, dan vind ik het niet oké worden.
Oké.
Dan denk ik, dan heb je echt een plaat voor de kop. Maar zolang die niks beledigend zegt of me niet aanraakt, dan denk ik van ja, iedereen is anders qua communicatie. En als hij wat onhandiger is, ja, het is wel ongemakkelijk, maar...
Oké, ja, vind ik op zich nog best wel fair, maar... Ja, het is namelijk gebleken dat echt veel mensen het offline aangesproken worden gewoon ongepast of eng aanvinden voelen.
Ja.
En het is zelfs zo dat 17% van de jonge Amerikanen vinden dat wanneer een jongen een meid uitvraagt voor een drankje, gewoon buiten het openbaar, dat dit valt onder sexual harassment.
Oh jezus.
Dus, oftewel seksueel lastigvallen.
Ik vind het wel... Ja, het ligt natuurlijk aan per situatie van. Ik kan het ook niet generaliseren, maar... Ik vind het wel een beetje heftig dat als een jongen je vraagt... Hey, wil je een drankje doen, dat je dat valt onder sexual harassment. Dat vind ik wel...
Ja, ik schrok er zelf ook van, hoor. Ik zou graag de andere kant van de discussie opnemen om tegen je in te gaan. Maar ik vond dit ook wel een van de schokkende feitjes eigenlijk.
Maar dan misschien... Het kan ook zijn, zoals ik al zei, van mijn drie factoren. Misschien had hij wel een heel hoog creepiness factor. Of was hij gewoon helemaal niet chill. Dat zou ik het wel kunnen beleven. Stel je voor een jongen vraagt continu van ja, wil je wat drinken? En hij staat echt naast je en je vindt hem ook nog niet aantrekkelijk of spontaan. En hij blijft maar pushen, dan snap ik het. Maar ja, dat is natuurlijk niet duidelijk uit
deze cijfers. Nee, dan zijn er wel veel pusherige Amerikanen. Als maar liefst 17% van alle jongeren die ervaring...
Ja, dat is waar. Dat is waar. Wauw. Oké. Nee, ik wist niet dat het cijfer zo hoog was.
Maar ja, dan zien we dus hè, van het percentage ligt van seksuele jongeren ligt lager als ooit.
Ja.
Ondanks dat de mogelijkheden groter zijn dan ooit.
Mm-hmm.
Wat gaat ons redden?
Wat gaat ons redden? Tinder, nee. wat gaat ons redden? Ik denk Nou ja, wat ik hoop, maar ik denk niet dat dat gebeurt. Wat ik hoop is dat er op een gegeven moment een soort van kentering komt van social media gebruik. Dat we verzadigd zijn en dat er juist weer een trend komt dat offline het nieuwe online wordt. Dat hoop ik heel erg. Dat mensen echt iets gaan missen in hun leven, echt een connectie gaan missen en het weer offline gaan zoeken in plaats van online. En dan denk ik dat er wel hoop is voor onze generatie en die daarna. Maar ik denk dat het eerst nog erger gaat worden voordat het beter wordt. Dat denk ik. Dit kan nog wel 10, 20 jaar zo doorgaan.
Ja, dat we misschien afzakken tot een niveau van wat was het nou? In Japan, geloof ik toch?
Ja.
Waar mannen gewoon vrouwen niet meer aan durven spreken.
Ik denk uiteindelijk dat het zou me niks verbazen dat we over 20 jaar ook een beetje dat het er ook zo uitziet in Europa. Zou me niks verbazen.
Nee, ja, mij ook niet. Ja, van de andere kant, als je kijkt wat er nu allemaal al bestaat aan seksspeeltjes en sekspoppen en robots en zo.
VR.
Ja, ik kan me voorstellen dat als je een robot hebt die net zo vol beweegt, aanvoelt en alles als een echt iemand, dat dan op een gegeven moment dat je dan die behoefte verliest en dat de enige behoefte die denk ik dan nog overblijft, dan toch die emotionele behoefte is. Dus ik denk eigenlijk dat het stukje is wat we weer terug moeten vinden. Dat we gewoon emotioneel geïnvesteerd raken in elkaar.
Ja, en ook elkaar durven aanspreken, ondanks dat mensen je misschien niet altijd soms creepy kunnen vinden, maar gewoon weer sociaal die connectie durven maken.
Ik denk dat ik het een $1 million idea heb.
Vertel.
Wat nou als
Ja.
er een dating app komt waarbij je matcht op basis van interesses. Dus je vult je
Ja.
interesses in en dan krijg je een match. Dat je pas een foto te zien krijgt nadat je minimaal 100 berichten hebt uitgewisseld.
Dan moet ik je heel erg teleurstellen. Er bestaat al zoiets.
Echt?
Een vriendin van mij, die zat, ik weet de naam niet meer van die app, maar die had ook zo'n app en dan zag je de leeftijd en inderdaad interessebeschrijving en dan kon je met diegene kon je dan matchen en dan als je iets van zoveel berichtjes naar elkaar had gestuurd, dan pas kon je diegene zijn profielfoto zien.
Ja, geniaal.
Dus jouw $1 million idea is al bestaat helaas al.
Tja,
Maar ja,
nou.
dat laat alweer zien dat wij niet de enigen zijn die zo denken erover.
Precies.
Dat er al een soort van movement ontstaat om de diepgang terug te krijgen. De connectie.
Dus er is hoop.
Er is hoop voor ons, jongens. Dat is fijn. En ondertussen tinderen we vrolijk verder.
Ja, nou ja, misschien dat we, hè, als je kijkt hoeveel relaties nu eindigen of hoeveel huwelijken nu eindigen in een scheiding en hoe minder mensen dat trouwen. Misschien dat als wij nu vinden dat hoe weer de persoonlijke connectie teruggevonden moet worden, dat we in de komende jaren gewoon de relatie en het huwelijk opnieuw uitvinden en dat we weer.
Er zijn cijfers, er waren cijfers bekend dat mensen die nu trouwen, in ieder geval onze generatie en ja, iets erboven die nu trouwen, dat die zoveel, ik weet niet meer hoeveel procent, maar aanzienlijk minder het aantal scheidingen hebben dan onze ouders en onze, nou, opa's en oma's wel, want dat was toen de regel. Maar in ieder geval, er komen veel minder scheidingen aan van als we gaan trouwen, omdat wij nu zoveel, ja, vergelijkingsmateriaal hebben en een beetje hebben lopen rondscharrelen, dat nu degenen zijn die gaan trouwen, grotendeels getrouwd blijven. Dat
Kijk.
was het onderzoek. Dat vond ik wel hoopgevend.
Zit er in ieder geval een positief uiteinde aan?
Jee, we blijven trouwen als we getrouwd zijn.
Ja, we blijven zoveel van elkaar houden dat we de overheid erbij moeten betrekken.
Precies, lang leve de overheid.
Ja, en dan denk ik dat we voor vandaag genoeg geluld hebben over seks.
Ja, ik word er moe van.
Word je er moe van?
Ja, dan ga ik eventjes Netflix en chill en dan vind ik het prima.
Precies, kijk. We gaan even op Tinder kijken en dan
ja.
Halen we er wat lekkers voor bij de Netflix.
Oh mijn god, precies. Dat klinkt als een goed plan.
Precies. Wordt het kijken of het een bakje chips of toch iets anders is.
Oké, ik ga beginnen met koken. Oh man, man, man.
Ik was zoals gewoonlijk Josh.
En ik ben Iris.
En ja, dat was de vibrator die al begint te trillen. En tot de volgende keer.
Doei doei.
Doei doei.